zo.
Ja. We gaan naar 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5. We zijn. We hebben het daarover dat. De toekomst van de gelovigen. Ja? We hebben geweldige zekerheid in de toekomst. Want Paulus heeft veel meegemaakt. En hij praat hier over zijn bediening. En dan maakt hij van alles mee. Ik bedoel, als je kijkt wat hij meegemaakt heeft in zijn leven. En dan noemt hij nog lichte verdrukking. En dan ziet hij uit naar de toekomst. Hij zegt, wij weten in hoofdstuk 5 vers 1. Dat zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt. Wij een gebouw van God hebben. Ja? Dus dat staat al klaar. Wij hebben een zekerheid. Dat als wij eenmaal... Als we eenmaal zullen sterven, dat we dan naar de Heer gaan, dat we dan dat nieuwe lichaam krijgen. Eeuwig in de hemelen, voor eeuwig, ja. Dus nogmaals, onze bestemming, je wordt als allerlei gedachten natuurlijk. En dan komen we weer mee terug naar de aarde. En nee, onze bestemming is eeuwig in de hemelen, ja, niet op aarde. Voor altijd. Dus het ligt voor Christus, Jood en Heiden. Het plan van God, hij schiep de hemel en de aarde. Dat is dus niet opgegeven, er komt later ook een... Nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En wij zijn de bewoners van de nieuwe hemel. Dat is eeuwig. En ook in deze, ja, in dit lichaam, zuchten wij verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden. Nou ja, ik weet wel dat voor de ouderen spreekt dat meer aan dan voor de jongeren. Want de jongeren die zitten daar, die denken, ja, nou voorlopig hoef ik nog niet overkleed te worden met het nieuwe lichaam. Ik wil nog even hier blijven, toch? Ja. Maar moet je opletten als het heel slecht gaat op een gegeven moment. Ja, of je heel ziek wordt, is ook actueel. Ja, kun je ziek worden. Maar dan zie je het verschil tussen een gelovige en een ongelovige. Ja, een ongelovige heeft gewoon geen hoop, heeft gewoon niks. En dan denk je, nou ja, het is afgelopen. Maar dat is ook een dichtgroeien van je geweten. Want de Bijbel leert duidelijk dat iedereen weet dat God bestaat. En iedereen weet ook dat hij voor God zal verschijnen en geoordeeld zal worden. Dat weet hij. Daar staat in Romeinen 1 heel duidelijk over. Dus iedereen die zo hoort van, ach, ja, hierna is afgelopen. Of ik heb me verzoend ermee. En ik ga gewoon rustig sterven. Het is allemaal... Allemaal praatjes voor de vaak, ja. Iedereen weet dat hij van God komt. Of hij groeit zijn... Maar wij als gelovigen hebben dat helemaal niet. Ons geweten is goed. En wij weten, het oordeel is al geweest aan het kruis. Dus waar moet ik bang voor zijn? Helemaal nergens voor. Met andere woorden, als ik sterf, dan wordt het voor mij alleen maar beter. Ik ga er alleen op vooruit. En ik weet wel, wij zien natuurlijk dingen zichtbaar. Wij willen dingen om ons heen zien, ja. Eerst zien en dan geloven. En Paulus zegt, nee, in vers 7... Wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Dus hoe kan ik dat nou zeggen? Ja, wordt er beter op. Ja, dat is een kwestie van geloof. Ja, omdat het staat in de Bijbel. En ik weet, ik heb een eeuwig huis in de hemel. En ik weet, de verlossing van mijn lichaam zometeen. Dan heb ik het nieuwe lichaam, geen zonde meer, geen verdriet meer. Alles is volmaakt. En voor eeuwig in de hemel, wat willen we nog meer? Ik wil het nu ook goed hebben in mijn leven. Ik wil rust hebben in mijn leven. Ik wil niet met verdrukking te maken hebben. Ik wil gewoon dat ik lekker mijn leventje kan leiden, ja. Maar ja, zo zit het leven hier niet in elkaar. Ja? Het zucht door de zonde, daarom zuchten we ook in het lichaam. Dat gaat gewoon door. Het is een illusie om te denken dat je leven alleen maar over rozengroene maneschijn is. Zelfs als jongere krijg je daarmee te maken, loopt het ook niet altijd zoals je wil. Maar goed, dan hebben wij gelukkig altijd dat anker voor in de toekomst, dat je weet, ja oké, we verwisselen het zo meteen wel voor iets beters. En het verlangen, dat mag je nu al weten of je jong en oud bent, maar ook jong... Ja, dat je weet, de toekomst is eenmaal toch, in vers 2, want in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed worden. Paulus die spreekt natuurlijk wel over, hij zit midden in die verdrukkingen. We hebben net gezien dat hij in Handelingen, hij zat al vastgebonden, klaar om gegezeld te worden. En toen had hij al, was hij al 3 keer met 39 slagen gegezeld. Dus die rug die zag er al niet zo best meer uit, ja? Dus die had al heel wat meegemaakt in zijn leven. Tot de dood aan toe, de vrees des doods, dat hij dacht, het is afgelopen met me. Dat heeft hij allemaal meegemaakt. Dus ja, snap je dat hij zegt, ik zucht in dit lichaam en in deze wereld. Maar daarom, en de verlangt hij ook met die woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden, zo wij ook bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn, zuchten bezwaard zijnde. Nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden. Opdat de sterfelijke van het leven verslonden worden. Nou, daar kan je niet omheen, ook als jongeren niet. Je weet, je gaat een keer dood. Ja, dit lichaam, dat houdt een keer op te bestaan. En er komt zo meteen het leven. Dus dat sterfelijke lichaam wordt verslonden. Nou, je ziet wel een beest, een leeuw, die kan dingen verslinden. Ja, dan blijft er niks meer van over. Zo meteen houden alleen het leven over. Het is zo, dat wat je nu ziet, het is natuurlijk onzichtbaar. Maar het is net zo realistisch als wat het nu is. Ja? Want wat wij nu zien is een beeld van het onzichtbare op aarde. Het is niet zo dat we ergens rondzweven op een wolkje of wat dan ook. Nee, we zullen net zo een lichaam hebben als nu. Een geestelijk lichaam, een opstandingslichaam. Ja, en we zullen daar ook echt leven en dingen doen. Het is niet zo ongewis allemaal. Het is net zo echt als de dingen die je nu ziet. Die ons nu tot dit zelf bereid heeft, is God die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Nou, we weten, dat is, wij zijn zijn bezit, we zijn gekocht en betaald door het bloed van de Heer Jezus. Hoe word je een kind van God? Niet door de wet te houden, want die veroordeelt ons alleen maar. Moet je hele, je leven je best doen om gered te blijven? Nee. De prijs is betaald, ja. Het is het bloed van de Heer Jezus. Eenmaal heb je geloofd. Gods geest komt in je wonen. Het onderpand van de geest. Dus de geest komt in je wonen. Je wordt verzegeld met de Heilige Geest. Boom. En je bent zijn eigendom. Gekocht en betaald. Verzegeld. En een verzegeling is iets dat het ook zeker is, ja. Het is een zekerheid voor ons. We hebben het onderpand. Dat heeft hij aan ons gegeven. En daarom in vers 6. Dat is dan zo mooi. Wij hebben dan, hè, dan, dus om die reden, altijd goede moed. En weten dat wij inwonenden in het lichaam uitwonen van de Heere. Dus wij hebben de garantie uit vers 5, ja. Hij heeft ons het onderpand van de geest gegeven. Dat is onze garantie. Dat hij ons ook komt halen, als hij komt, dat wij ook meegaan hem de lucht tegemoet. Want dat onderpand is toch in ons? Weet ik gewoon zeker. Geen twijfel over mogelijk. En dat geeft natuurlijk, heeft natuurlijk effect in mij, ja? En daarom zegt hij ook in vers 6, dat wij weten het, ja? En ik heb daarom ook altijd goede moed. Altijd in een, ik weet het zeker. Ik weet iets zeker in een onzekere wereld. Ja, met verzekeringen ook, dat is allemaal leuke naden. Maar als je verzekeringen verkoopt, moet je mensen eerst natuurlijk onzeker maken. Om ze dan, ja, je huis kan afbranden. Weet je hoe vaak een huis niet afbrandt, meneer? En hoe vaak mensen dan in zak en as zitten daarna, omdat ze, en zo gaat het. En dan ga je denken, ja, ja. En dan met allerlei dingen, wat er allemaal niet kan gaan gebeuren. En die dingen kunnen gebeuren in je leven. Dus er is onzekerheid. En daar wil ik zekerheid over hebben, dat als het gebeurt, dat ik dan wel een goede uitkering krijg. Of dat het allemaal wel betaald wordt. Dat ik weer een huis kan herbouwen als het verbrand is. Enzovoort, enzovoort. En dan voel ik me zeker. Maar goed, wij leven in een land waar geen aardbeving is. Maar één keer een flinke aardbeving en alles is weer weg. Ja? Zekerheid is betrekkelijk in dit leven. En zeker in deze tijd. Alles gaat zo razendsnel. Alles verandert. Ik heb ook een bedrijf. Ja, en Hans dan ook. En bij jullie ook een groot bedrijf. Nou, dat kan zo gaan, zo gaan. Maar hoeveel bedrijven zijn er ook niet failliet gegaan met de slechte tijd? Waarom zou ik er niet bij kunnen zijn? Omdat ik gelovig ben. Nou, ik heb de gezonde leer, ik ben gered en ik doe de dingen volgens de Bijbel zoveel mogelijk. Maar er zijn omstandigheden die ik niet, waar ik geen invloed op heb. En als op een gegeven moment mij de telefoon niet meer gaat. Nou, maar als mij de telefoon niet meer gaat, dan is het afgelopen met het tropisch pakket. Kan ik de deuren sluiten. En die gaat soms een tijdje niet. Maar als die helemaal niet meer gaat, is het ook afgelopen. En heb ik dan de vrede van God in mijn hart, daar gaat het om. Dus zekerheid is in dit leven is geen zekerheid. Er is maar één zekerheid. En daarom heb ik altijd goede moed. Ja? Omdat ik weet dat wij inwonen in het lichaam, uitwonende van de Heer. Het is niet zo dat de Heer is daar en ik hier en hij woont daar en ik hier. Nee, mijn lichaam, ik krijg een nieuw lichaam, maar ik weet mijn bestemming is daar. Maar ik woon hier. Maar de Heer woont natuurlijk wel in mijn hart, ja. Maar dit is niet mijn wereld. Ik ben niet van deze wereld. Ik woon hier wel, maar mijn wereld is wel daar. Dus vandaar, dat is het. Ik woon uit, ik woon hier. Het is net alsof ik nu in mijn vakantiehuisje zit, zeg maar. Sommige mensen hebben een tweede huisje en dan gaan ze daarheen. Maar het is niet hun huis. Ik ken iemand, die ouders zijn gescheiden. De ene week zit ze bij de vader, de andere week zit ze bij de moeder. Eigenlijk heeft ze geen thuis. Want je weet, als je thuis hebt, dan zet je je spullen neer, je weet alles te vinden. Maar je moet dat elke keer heen en weer meenemen. Het is je thuis niet meer. En ons thuis is daar. Dus vandaar dat wij natuurlijk uitwonenden. Want het inwonen is daar. Dat is mijn thuis. Dus daarom als ik iemand sterft, zeg je van hij is thuis. Daar is zijn woonplaats. En dat is wat Paulus hier zegt. En daarom hebben we ook altijd goede moed. We hebben zekerheid. Kijk, je kan onzekerheid hebben omdat je ongelovig bent. Nou, dan is niks zeker. Dat hebben we net gezien. Maar als wij ook het woord der waarheid niet recht snijden, dan kunnen we ook in onzekerheid komen. Ja, omdat je dan... Nou, jullie weten het. De zekerheid is... Als Gods geest in ons woont en ons getuigt in ons... Via het woord, via de apostel Paulus. En dan krijg je zekerheid in je geloof. En daarom, dat zie je ook, mensen die het woord recht snijden. Ja, dat merken de mensen, ja. Je begrijpt hoe het zit. Je hebt zekerheid in, over de vergeving. Zekerheid over je toekomst. Zekerheid over je behoud. Ben ik gered? Ja. Maar ben je ook eeuwig gered? Eeuwige zekerheid? Ja, ja, ja. Ik heb het onderpand van de geest. Ik ben vergeven. Ik heb de Heilige Geest ontvangen. Ik ben verzegeld. Het is allemaal geregeld. Dus ik heb altijd goede moed. Niet zo nu dan, altijd. Dat wil zeggen, in de slechte en in de goede omstandigheden. Want slechte omstandigheden zijn er ook. Nou, in vers 7. Dus, wij weten de onzichtbare dingen, maar we spreken natuurlijk over onzichtbare dingen. Dus ik wandel niet omdat ik het gezien heb. Maar ik weet het, want de ogen van mijn hart hebben het gezien. Het geloof in de Bijbel staat daar. En de zekerheid komt als je God neemt op zijn woord. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Dus ik heb goede moed. En waarom heb ik dan goede moed? Ja, ik heb altijd goede moed, omdat ik weet, ik heb dat onderpand van de geest. Ik heb eeuwige zekerheid. En ik weet ook, ik heb meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Ik weet dat het ook een keer gaat gebeuren. Ik weet, het gaat een keer gebeuren. Want dit houdt een keer op. En ik weet, ik ben verzegeld, ik ben een kind van God. Ik krijg het nieuwe lichaam. En door die opstanding heb ik zeer zeker goede moed. Dat geeft effect in de inwendige mens bij mij. Ja? De inwendige mens is de nieuwe mens. Ja? En dat heeft ook effect op mijn gevoelens, als ik goede moed heb. Als je goede moed hebt, wat heb je dan? Dan ben je ook blij en dan word je ook bekrachtigd. Ik kan het misschien wel even opschrijven. Eén regeltje eventjes. Ik heb dus altijd goede moed, ja, door de opstanding, goede moed. Moed. Door de opstanding. Ja, ik weet, het is niet afgelopen hierna, want dat is toch de boodschap, ja. Jood en heiden in één lichaam, dat weet ik wel. Maar de boodschap voor ons en in de hele Bijbel is uiteindelijk de opstanding, ja. Dat we zullen, het houdt niet op, je krijgt een nieuw lichaam. En door de opstanding weten we, ik heb eeuwig leven. Dus ik heb niet dat zwarte gat zometeen, als ik sterf ga ik dood. Dus ik heb goede moed door de opstanding. En dat heeft effect, zeg ik maar even zo even voor mezelf, op de inwendige mens. De inwendige mens, dat is wie ik ben, ja. De nieuwe mens, Jan Stelman, die verlost is door het bloed van de Heer Jezus. Nou, het geeft mij heel veel blijdschap en kracht. Dat is de volgende pijltje. Dus hier ook. Dat maakt mij blij, maar vooral geeft mij kracht. Ja. Want deze boodschap van genade geeft ons kracht. In de inwendige mens. Ja? Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus. Naar de openbaring der verborgenheid. Die van de tijden der eeuw verzegen is geweest. Maar nu geopenbaard is. En door de profetische schriften. Ja, die tekst kennen jullie. Romeinen 16 vers 25. Dus de kracht zit daarin. Dus die goede moed. Dat heeft allemaal effect. Ja, door de boodschap die Paulus aan ons verkondigd heeft in deze onzekere wereld. Nou, en dan zie je, dan heb je kracht ook om door te gaan. We hadden het net over de verborgenheid houden in een rein geweten, het geloven, het staan en er naar leven. Tuurlijk, ik geloof het, ik sta ervoor en ik ga er ook naar leven. Die goede moed heb ik. Nou, die hebben jullie allemaal hier. Want ja, als ik allemaal kijk, we kennen elkaar allemaal met de verhalen. Het is niet allemaal dat het allemaal zonder verdrukking gegaan is met deze boodschap. En toch heb je die goede moed. Toch zitten jullie hier. Of rij een uur. Of heb je in je relaties, in je familie. Nou ja, jullie weten allemaal. Vanwege deze boodschap toch probleem. En toch heb ik die goede moed. Ik ben blij. Ik heb de kracht. En ik ga door. Nou, en dan zie je. Dan komt het woordje behagelijk. Daar gaan we even bij stilstaan. Wel behagelijk voor de Heere. Kijk. Wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Here te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om hem welbehagelijk te zijn. Welbehagelijk. Ben ik de Here nooit welbehagelijk dan? Dat moeten we goed begrijpen. Wij zijn natuurlijk de Here welbehagelijk. Wij zijn aangenomen in zijn Zoon Jezus Christus. En toch zegt Paulus hier, ik heb meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Here in te wonen. Inderdaad, dat behagen heb ik ook, ja, om bij de Here te wonen. Maar hoe werkt hij nu in de inwendige mens bij ons? Hoe ben ik nou de Here welbehagelijk, ja? Dat doet hij in de inwendige mens, vers 16. Wij vertragen niet, 4 vers 16. Hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Daar is waar de Here werkt, in mijn nieuwe mens van binnen. En dan heb ik die goede moed door de boodschap wat hij verkondigt. Het tegenovergestelde, ik ga er zo meteen over de welbehagelijk door. Wat nou het tegenovergestelde van de goede moed? Ik zou zeggen, slechte moed. En dan hebben wij een ander woord voor, hè? Als je slechte moed hebt, wat ben je dan? Jullie weten het wel. Kijk, ben je toch ontmoedigd? Ja? Dat is het. En dan, als je ontmoedigd hebt, heeft ook effect op die inwendige mens. Wat worden we dan? Nou, dan word je niet blij, bedroefd en krachteloos. En wat krijgen we dan? Dus ik zet even hier krachteloos. Loos, ja. En dan wat is het resultaat? Stoppen. Ik heb er geen zin meer. En dan ben ik onbehagelijk voor de Here. Dus we hebben te maken met bemoediging, bekrachtiging en ontmoediging. En dat is wat Paulus zegt hier. Wacht even, ik heb het onderpand van de Heilige Geest in mij. Ja, ik ken deze boodschap. Ik weet, ik zal opstaan met hem. Dat heb ik al als allemaal zekerheid. En daarom heb ik goede moed om door te gaan. En als ik dat niet heb, nou zie je, dan zie je tegenovergestelde. Dan word je ontmoedigd met alle resultaten. Dus alles heeft een oorzaak. En Paulus zegt, nee. Ik heb hierdoor goede moed en meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, bij de Here in te wonen. Dat is mijn verlangen. Maar zolang dat nog niet is, daarom zijn we ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om hem welbehagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Dus in dit leven, zolang wij hier dus wonen, ja, is ons streven om de Here, tenminste, Paulus spreekt voor zichzelf, ja. En dat is, zou ook voor ons moeten gelden. Om, het zij inwonen, het zij het uitwonende, om hem welbehagelijk te zijn. Dus ons streven is om voor de Here welbehagelijk te zijn. Nou, doodgaan is voor ons dus geen probleem meer, ja. Het is een veilig iets voor ons. Wat, ja, we gaan dood, maar we hoeven er niet tegenop te zien. Paulus zegt ook, het leven is mijn Christus en het sterven is mijn gewin, ja. Maar het was nog beter dat hij niet ging. Hij heeft ook nog zijn brieven geschreven. Dus in die zin, oké, van die twee dingen, want wij kunnen daar toch sowieso niet uit kiezen. Maar de nood was toen de tijd groter dan het verlangen. De nood was nog dat hij bleef. En dat hij nog, nou ja, Filippenzen heeft hij nog geschreven, Timotheus heeft hij nog geschreven, een aantal brieven. Dit woord van God was nog niet helemaal compleet. Dus ja, maar het verlangen bleef er. Voor ons ook, ja, het verlangen is om bij de Heer te zijn. Maar of het nou verstandig is, als jij zou mogen kiezen, ik ga nu, weet ik niet of dat nou allemaal voor iedereen geldt. Ik denk dat het voor velen nog beter is dat we blijven. Ja? Zolang je nog blijft, kan je nog steeds het evangelie verkondigen aan iedereen. Aan deze verborgenheid. Dus het is maar goed dat wij niet kunnen kiezen, ja? Maar het verlangen is om bij de Here te zijn. En er staat ook om hem welbehagelijk te zijn. Ook in die moeilijke omstandigheden, ja? Paulus heeft veel moeilijke dingen meegemaakt, hè? De dood in ons lichaam meedragende, zegt hij. Toch heeft hij altijd gestreefd om de Here welbehagelijk te zijn. Wat is welbehagelijk te zijn? Dat is eigenlijk het onergelijk geweten weer, ja? Geloof wat hij zegt. Geloof het, sta ervoor en leef ernaar. Dat is de Here welbehagelijk zijn. Maar niet om welbehagelijk gevonden te worden, dat ik door hem geaccepteerd word en dat hij me dan het eeuwige leven geeft. En dat zijn weer die twee dingen, ja. De ene kant, ik ben welbehagelijk. En de andere kant zegt hij, ik streef naar om welbehagelijk te zijn. Dat is net zoals, ik ben volmaakt in Christus. En de andere kant zegt hij, word volmaakt. Dat lijkt in tegenspraak met elkaar, ja. Maar dat kan je alleen begrijpen als je natuurlijk je positie en je wandel begrijpt als gelovige. Je bent een gelovige. En wat doe je als gelovige? Dus als hij spreekt over de rechterstoel van Christus ook. Ja, er zijn verschillende oordelen in de Bijbel. Je hebt dat Christus die oordeelt ongelovigen. En hij oordeelt gelovigen. Voor de ene moet je bang zijn. Voor de andere hoef je niet bang te zijn. Als je als gelovige door Christus geoordeeld wordt, word je niet veroordeeld. En dan houdt hij gewoon onze wandel in het licht als gelovige. Wat heb jij ermee gedaan? Maar niet onze zonden. Want die zijn allemaal aan het kruis geoordeeld. Dus als gelovigen hoeven daar voor de rechterstoel van Christus nooit over in te zitten. Voor degene die de Heer Jezus niet hebben aangenomen, die zullen eenmaal ook voor de rechter komen. Maar dan is hij wel de rechter op de witte troon. Nu spreken we over de rechter. Ja, die zit ook op de stoel. De rechterstoel van Christus. Dat is een stoel waar de rechter op zit. En die gaat ons wel inderdaad beoordelen. God is een God die beoordeelt, die geeft loon naar werken. Hij geeft loon aan werken aan de ongelovige mens. Want ze zullen ook beoordeeld worden op hun werken. Dus de grootste crimineel en een heel kleintje, of misschien die, maar die de Heer ook niet heeft aangenomen, die zullen allebei wel op hun daden veroordeeld worden. Dus de ene een zwaardere straf als de ander. Voor de gelovige, die wordt beoordeeld, ja, dat is ook loon naar werken. Wat heb jij met mijn zoon, met mijn evangelie gedaan? Daar gaan we het volgende keer over hebben. En daar wordt ook naar gekeken. Dus als gelovigen worden wij natuurlijk ook loon aan werken gegeven. Nou, God is een rechtvaardig, God is terecht, ja. Maar als je kijkt in vers 8, wij hebben natuurlijk behagen om bij de Heer te wonen, ja. Ons verlangen is natuurlijk toch, als je zo vraagt aan ons, Heer, kom alstublieft. En zeker als je weet dat al je kinderen ook gered zijn, dan denk je, nou, dan ben je blij als hij zal komen, laat ik zo zeggen. Niet dat ik dood ga, maar dat hij ons komt halen. Dat is mijn grootste verlangen. Maar wat krijg je dan van? Ja, jullie met je opname, ja. Dat is mooi en makkelijk, ja. Jullie willen de boel maar lekker ontvluchten. Ja, en dan ben je overal maar vanaf. Van alle ellende. Oké, dat kan een noodkreet zijn van, oh, wat ik nou maar meegemaakt heb, ik wou dat hij maar kwam. Nou, dat is een heerlijke uitroep. Het is heerlijk dat je dat kan zeggen, omdat je weet. En dan is het een roep. Nou, je communicatie met de heren, kom alsjeblieft, ja. Om dat te kunnen ontvluchten. Maar toch aan de andere kant, wij hebben wel het gereedschap. Wij vluchten niet voor de verdrukkingen. Kijk maar naar Paulus. En hij geeft heel duidelijk, kijk bijvoorbeeld in 1 Korinthe 10. Geeft hij ook aan, juist het gereedschap. Wij vluchten niet voor de omstandigheden. En wij bidden ook niet constant dat de omstandigheden maar naar onze hand gezet worden. Wij kregen pas een e-mailtje van iemand, of Helene eigenlijk, maar wij kennen hun ook uit Den Haag. Die hebben we jaren geleden ontmoet. En ze zijn ook gelovig, kennen ook het recht snijden, alleen ze hebben het verlaten. Maar dat die vrouw, die ze is nu misschien net aan 50, hè, kanker en alles. En aan iedereen e-mailtjes gestuurd. En bidden dat ze natuurlijk genezen mag worden. Kent dat wel, ja? Ja, dus ja, dat is natuurlijk, ja, de omstandigheden moeten veranderd worden. Ik snap wel, het verlangen is om beter te worden. En dat is eigenlijk, de gelovige moet eigenlijk allemaal, die moet eigenlijk beter hebben als de ongelovige, ja. Wij hebben een God en wij kunnen bidden, heren, en die gaat het allemaal, die zorgt dat ik een baan krijg. En die zorgt dat ik geen lekker band krijg. En die zorgt dat mijn vriezer goed blijft. En die zorgt allemaal dat het allemaal goed gaat. Als je over nadenkt, is ook mooi zeg. En de rest kan allemaal stikken. Ja? De gelovigen. Maar zo werkt het dus niet, hè? De wereld blijft gewoon. En gelukkig maar zo, ja? Dus wij zijn ook in die wereld. Wij zijn niet anders. Het enige verschil is dat ik gered ben en ander niet. En dat ik de inwendige sterkte heb. Door de Gods geest en door zijn woord. Waardoor de wereld kan zeggen: hé. Hij heeft heel wat meegemaakt, maar kijk. Hij heeft nog steeds die kracht en die blijdschap, ja? Ook op zijn ziekbed nog steeds een blijmoedig iemand kan zijn. En de eer aan God geeft. Ja? Nou, kijk in 1 Korinthe 10, vers 12 en 13. Zo dan, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Ulieden heeft geen verzoeking vervangen dan menselijke. Dus alles wat wij meemaken is geen bovennatuurlijke verzoekingen die wij niet aankunnen. Want Paulus zegt ook, hè, dat hij dacht na de dood, ik kon alleen nog maar op de Heere vertrouwen. Ja, daar gaat het ook om. Hij dacht, nou, ik heb het oordeel des doods al heb ik al in me. Ik denk, het is elk moment is het gebeurd met me. Maar dan nog is het een menselijke verzoeking. Het is niet, dat wil zeggen, het kan niet boven ons uitgaan. Een mens kan een hoop hebben trouwens, hoor. Ja. Door God is getrouw, welke u niet zal laten verzocht worden, boven hetgeen gij vermoogt. Zie het? Dus het zal nooit boven ons uit kunnen gaan. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven. Of de ontsnapping. Een soort ontsnappingsclausule, zeg maar. Opdat gij ze kunt verdragen. Hoe doet hij dat? Hij geeft ons, de verzoekingen zijn er dus gewoon. Paulus, je ziet gewoon, hij ontkent helemaal niet dat er verzoekingen moeilijkheden zijn. Maar als die verzoekingen, geeft hij er ook de uitkomst. Niet zo dat opeens een deur open gaat waar ik door naar binnen kan wandelen. Ja, maar dat heeft puur hiermee te maken. Ja? Heeft hij met die inwendige mensen te maken. Dat we daardoor weer gesterkt worden. Het woord. Zodat wij ze kunnen verdragen. Dus de verzoekingen gaan niet weg. Maar in die verzoekingen blijf ik overeind. En dat is wat wij nu hebben in deze tijd. Dus het is niet zo, ja, de opname komt en heer, nou en dan ben ik uit alle dingen verlost. Dat is natuurlijk wel zo. Maar van een gelovige mag het nu niet zijn van, om dat allemaal te ontvluchten. Want hij heeft zijn gereedschap gegeven om in de verzoekingen juist te kunnen functioneren en te kunnen verdragen. Waar ook ter wereld, met dit genade-evangelie, ja. Dus Paulus zegt ook, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Hè? Mijn genade is u genoeg. Daarom heb ik een behagen in vervolgingen, verdrukkingen, noden, noem het allemaal maar op. Omdat de kracht van Christus dan in hem openbaar werd. Goed, we gaan, en hij zegt ook, we zijn natuurlijk meer dan overwinnaars. Dus als we terug naar het 1, waar staat het, 2 Korinthe, ja? 2 Korinthe 4, 5. Nogmaals, in vers 9, wij zijn zeer begeerig, hetzij inwonen, hetzij uitwonen, om hem wel behagelijk te zijn. Nou, wij zijn dus begenadigd in de geliefde, ja? Begenadigd. Of aangenomen, in het Engels zeggen ze accepted, het is aangenomen. Maar iemand begenadigen, ja, dat is iemand, je geeft hem iets, ja, wat hij niet verdient. En dat betekent dat je hem dus niet meer verwerpt of veroordeelt. Dus je hebt hem in feite aangenomen, ja. Nou, dat is bij iedereen, want we waren allemaal zondaars. Maar in Christus zijn wij dus wel begenadigd in de geliefde. Dat betekent dat wij zijn welbehagelijk. Want Christus is het ware offer en het was een welbehagelijk offer. Ja, voor God. Het was het enige offer wat hij kon accepteren. Wat voor hem een welriekende reuk was. Want die offers uit het Oude Testament, die waren niet welriekend. Het was meer omdat ze in het geloof gebracht werden. En als ze in het ongeloof gebracht werden, zoals die fariseeën, dan was het helemaal natuurlijk verschrikkelijk. Maar het ging natuurlijk om, want ja, als je dat ruikt, het ruikt niet altijd lekker. Maar het ging, die reuk was aangenaam voor de Heer, omdat het een zonde was, die erkende dat hij een zonde was, en geloofde God op zijn woord, en bracht in het geloof dat offer. Maar dat offer kon natuurlijk de mensen op zich natuurlijk nooit redden. En daarom, dat offer van Christus, dat is het enige wat echt de ware, welbehagelijke reuk voor God is. Nou, moet je nagaan, wij zijn in Christus begenadigd. Ja? Dus in hem zijn wij voor God welbehagelijk. Dus als hij zegt, ik ben begeerig om hem welbehagelijk te zijn, moeten we eerst begrijpen dat wij voor God dus welbehagelijk zijn. Wie ben ik? Ja, ik ben Jan Stelma, ik ben Hans, ik ben Herman, ik ben Maarten, ik ben Ria, enzovoort, enzovoort. Ja? Maar wie ben ik nou eigenlijk? Kijk in de spiegel, dan zie ik mezelf. Maar wie ben ik nou werkelijk? Ik kijk naar de buitenkant, maar mijn werkelijke ik, dat is van binnen. Die zit hier van binnen, ja? Dat ben ik. Maar wie is dat dan voor persoon? Zelfs, soms ken ik mezelf niet eens helemaal. Hè? Het hart is arglistig. Wie zal ik kennen? Er gebeuren soms dingen waarvan je zegt, waarom doe ik dat nou? Goed, maar ik ken nu de Heer Jezus Christus, ja? Dus mijn identiteit is nu in hem. Dus daarom in dat woord kijk ik ook, ik geloof zondag woensdagavond heb ik het ook over gehad, ja? Dat wij kijken van aangezicht tot aangezicht. Ons evangelie is niet bedekt. Wij kijken met een ongedekt gezicht in de brief van Paulus. En dan kijken wij Christus. Ja, en dan worden wij naar zijn beeld veranderd. Mijn identiteit, wie ik ben, is in de Heer Jezus Christus. In alles. In mijn doen en laten. Ja. Hij is mijn voorbeeld. het is de bedoeling dat er gesteld wordt, hè, dat van hem in mij openbaar komt. Dat ik aan hem gelijk word in mijn wandel. Kijk, ik ben het. We hadden het net over de wandel, ja. Oké, je bent heilig, ik ben het, ja. Maar God wil ook dat we ook een heilige gaan wandelen. Als, dat we welbehagelijk aan hem zullen zijn, voor hem zullen zijn. Ik vind het zelf heel mooi even naar een psalm. Ik weet, dat is natuurlijk onder de wet. Maar psalm 19, die kennen jullie waarschijnlijk wel over, dat die de hemelen vertellen Gods eer en zo. Maar het verlangen, ja, om de Heere wel behagelijk te zijn. En dan zie je hier iets heel moois staan, dus David. Die spreekt eerst over de schepping waarin je dus God kan herkennen. En dat vind ik ook elke keer weer, als je er oog voor hebt, ja, en echt op gaat letten wat er allemaal om je heen gebeurt. Als je gewoon maar vanaf, kijk dan vanaf een balkonnetje zo naar buiten. En dan zie je alleen maar vogeltjes heen en weer vliegen. Ik bedoel, die natuur die leeft. Vogeltjes vliegen rond. Ja, en God heeft het allemaal, die heeft de aarde aangekleed, ja. Met planten en ook de dieren. En het draait, het functioneert. Er is leven, opstanding. Elk jaar gaat dat weer opnieuw bloeien. En het gaat maar door. Het is gewoon wonderlijk als je er echt naar kijkt. Hoe dat, ik las van de week, dat was wel interessant. Weer, over, als je daar een grote wolk in de lucht ziet. Ja, dat zijn allemaal kleine, het is allemaal waterdamp, toch? Maar ik las, een wolk die kan 200 olifanten wegen. Ik weet niet meer hoeveel kilo dat is. Dan sta je nooit meer stil. De vraag is, hoe blijft zo'n wolk nou in de lucht hangen? Want als jij bijvoorbeeld water kookt, dan komt de damp uit die ketel. Maar dat wolkje, blijft, zie je dat ooit zo blijven hangen? Dat verdwijnt. Maar zo'n wolk, dat is gigantisch. Hoeveel miljoen liter water in een wolk zit, dat hou je niet voor mogelijk. En dat hangt gewoon in de lucht. Niemand snapt hoe dat kan. Nou, dat zijn allemaal dingen, hoe wonderlijk het allemaal in elkaar zit. Dan zie je David, die nog niet eens de kennis had door de wetenschap die wij hebben. Want hoe kan je nou uitrekenen dat een wolk evenveel weegt als een 200 olifanten. Maar goed, ze weten dat. Dat is wonderlijk. En David verwondert zich daar ook over. En dan zegt hij in vers 8, de wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel. De getuigenis des Heren is gewis, de slechte wijsheid gevende. De bevelen des Heren zijn recht, verblijdende het hart. Het gebod des Heren is zuiver, verlichtende de ogen. De vrees des Heren is rein, bestaande tot in eeuwigheid. De rechten des Heren zijn waarheid, tezamen zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begeerlijker dan goud, ja dan veel fijn goud, en zoeter dan honing en honingzeem. Ook wordt uw knecht door dezelfde klaarlijk vermaand. In het houden ervan is groot loon. En dan spreekt hij dus allemaal over de wet, hè? Maar als het al over de wet zo, hoeveel te meer over de bediening van de heerlijkheid, de bediening des geestes, als Paulus over spreekt. Ja? Wie zou de afdwalingen verstaan? Reinig mij van de verborgen afdwalingen. Ja, dat is het verlangen van de gelovige, ja, die de Heer wil dienen. Houd uw knecht ook terug van trotsheden. Laat ze niet over mij heersen. Dan zal ik oprecht zijn en rein zijn van grote overtreding. Nou, dat is een principe, dat geldt ook voor ons nu in deze tijd, hoor. Die trotsheden, ja, want dat is nummer 1, hè? Daar komt alles uit voort. De trots, de hoogmoed. Laat de redenen mijns monds en de overdekking mijns harten wel behagelijk zijn voor uw aangezicht. O Heere, mijn rotsteen en mijn verlosser, zie het? Dus laat de overdenkingen van mijn hart, dat zijn de overdenkingen van mijn hart, wel behagelijk voor u zijn, voor uw aangezicht. Hoe doe je dat? Ja, dat is dat je dat woord leest en dat overdenkt. En dat woord gaat jouw gedachten beïnvloeden, jouw denken. Gods geest getuigt erin. En zo worden jouw gedachten wel behagelijk voor hem. Mijn gedachten zijn, hoe zegt hij, mijn wegen zijn hoger als uw wegen. En mijn gedachten zijn, ja, inderdaad. Maar door het woord wordt zijn gedachten, wordt ook mijn gedachten wel behagelijk. En je ziet de schrijvende psalm, waar ook wel behagelijk voor de Heere zijn. Het is een houding die je hebt. Nou, nu naar Romeinen 12, vers 1 en 2. Nou, dat heb ik al vaker gezegd, Romeinen 12, Romeinen 1 tot en met 5 over de rechtvaardigheid, ja. De rechtvaardiging van de gelovigen, iedereen is zondig. Heiden en Joden, er is niemand die de dans ontsnapt en ze zullen allemaal voor het oordeel komen. En ze kunnen alleen maar uitgenaderd door het geloof gered worden, anders houdt het echt op. En dat, de verlossing zit daarom ook in de Heer Jezus Christus. Dat gaat in Romeinen 1 tot en met 5, die hoofdstukken moet je lezen. Ja? En dan krijg je Romeinen 6, 7 en 8, ja. Hoe ga ik dan leven? Hoe ga ik dan een heilig leven leiden? Heb je Romeinen 6, 7, 8. Vrij van de zonde, moet je weten. Vrij van de wet. En dat de geest ja, in jou gaat werken. En gaat bekrachtigen. En jou dus dat leven kan geven. Ja? Wat voorheen dus absoluut niet kon. En Romeinen 11, 19, 11 over Israël. En dan zegt hij in Romeinen 12. Ik bid u dan, ja. Broeders, door de ontferming in Gods. Ja, dat hebben we net gelezen, ja. De hoofdstukken daarvoor in Romeinen, ja. Dat gij uw nu gaan we de lichamen stellen tot een levende, heilige en gode, welbehagelijk offerande. Welke is uw redelijke godsdienst? En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds. Kijk, daar heb je dat gemoed, ja, dat denken, die gedachten. Die worden veranderd, zie je het? Hoe wordt het veranderd? Door het woord van God, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. De wil van God is welbehagelijk, is aangenaam voor ons. De wil van God is echt heel welbehagelijk voor ons. En Paulus zegt nu je dit allemaal weet, ja? Dus ik weet mijn positie, ik ben in Christus, ik ben welbehagelijk, hij heeft mij aangenomen in hem. Hij is voor mijn zonde gestorven, nou wat wil je nog meer? Ik ben verlost, ja? Meer kan je niet willen hoor. Als je God hebt, als je zo kan zeggen, wie kan er nou tegen mij zijn als God voor mij is? Ik ben gerechtvaardigd door hem. Ik heb alles gekregen van hem. Nou, dat weet ik nu. En nu, ja. Nu nog de reactie. Ja? Weten, 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 maar dat maakt hoogmoedig, ja? Opgeblazen. Maar het is bedoeld met wat je weet, dat we dat nu ook in praktijk gaan brengen. En dat is dat mijn lichaam, dat ik dat ga stellen, ja? Het is een keuze die je maakt. Ik stel dat nu ter beschikking aan de Heere. Het welk is uw redelijke godsdienst? Ja, dat zit in mijn verstand, geestelijk. Gods geest getuigt in mijn geest, het zit in mijn verstand. En nu ga ik mijn verstand gebruiken. Mijn geestelijk verstand. En dat wil zeggen, mijn lichaam wordt natuurlijk bestuurd van binnenuit. Ja? En nu kan ik mijn lichaam ook ter beschikking stellen. Want iedereen in de wereld, die zegt, nou ik ga allemaal goede dingen doen. En dan wordt die God van mij, die gaat mij accepteren. Nee, het is andersom. Ik ben geaccepteerd, ik ben welbehagelijk. En nu is mijn reactie dat ik voor hem, en dat is wat Paulus bedoelt, voor hem welbehagelijk te willen zijn. Dat wil zeggen, ik stel mijn lichaam aan hem ter beschikking. Dat ik nu de dingen voor hem ga doen. Zijn wil doen. En wat is welbehagelijk? Nou, dat is bij de les blijven. Dat is de verborgenheid van het geloof in een rein geweten houden. Dat wil zeggen dat je gelooft, gaat God geloven op zijn woord en gaat doen wat hij zegt. En dat is natuurlijk via de apostel Paulus. En dan zijn we welbehagelijk hoor. En anders niet. Want er zijn leerlingen van duivelen. En die wijken er vanaf. Ongezonde leer. Niet welbehagelijk. Kijk Romeinen 14. We zijn bijna aan het eind. Romeinen 14, vers 17. Want wat is het Koninkrijk Gods, ja? Waarin wij nu leven. Want het Koninkrijk Gods is groot, hè? Dat is zo'n grote cirkel. En dan heb je de hemel en de aarde en daaromheen de hemelen. Dat is het hele Koninkrijk Gods. Want het is allemaal het Koninkrijk van God. Wij leven in het Koninkrijk Gods in de hemelen. Hè? Onze woonplaats is daar. Over dat Koninkrijk Gods spreekt in vers 17. Is niet in spijs en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Hoe krijg ik vrede en blijdschap? Nee, door de Heer wel behagelijk te zijn en wat te verdienen? Nee, het is door de Heilige Geest, door zijn woord in mij. Ja? Want die Christus in deze dingen dient, is Gode welbehagelijk en aangenaam de mensen. Zie je wanneer ik Gode welbehagelijk ben? Ik ben welbehagelijk voor God, in positie ben ik het. Hier hebben we het over het doen. Ja? Je komt tot geloof, ik weet, ik ben een kind van God. Dat is de enige keuze die je maakt. De tweede keuze die je maakt is, wat ga ik doen met mijn geloof? Ga ik de Heere dienen? Of ga ik een beetje de Heere dienen? En dan mijn werk dienen? Of ga ik helemaal met mijn werk en dan ga ik alleen zondag naar de kerk? En ik luister misschien nog eens in de studie of ik lees eens wat en voor de rest zit niet in mijn hoofd, dat is alleen op zondag. Nee, dat is de keuze die de mens maakt, ja. En de keuze die je als gelovige hoort te maken is wandelen in de geest en dat is de Heere te dienen en hem wel behagelijk te zijn. En niet omdat je het niet bent, maar wel een heilige die ook laat zien dat hij heilig is. Een uitverkoren die ook echt als een uitverkorene leeft. Een geliefd kind van de Vader die ook weet dat hij geliefd is, maar ook als een geliefd kind gaat leven wat de Vader aan hem geleerd heeft. Dat is wel behagelijk zijn. Nou, kijk ook even naar mijn Efeze. En de volgende keer ga ik dan over de rechterstoel van Christus spreken, want er zijn verschillende oordelen in de Bijbel, die wil ik toch even met jullie doornemen. Er is ook een oordeel gebeurd aan het kruis bijvoorbeeld. Ja? Het kruis was een oordeel van God. Efeze 5, vers 10. Ja, kijk, ik zeg even in vers 7. Zo zei het dan hun medegenoten niet. Dat zijn mensen die dus met hoererij en afgodendienaars, gierigaards en noem het op, bezig zijn. Het gaat echt over de wandel van een kind van God. Kijk, en als je kijkt in vers 1. Wij zijn geliefde kinderen. Geliefde kinderen van God, hè. Dat is je positie, een titel. Je bent geliefd. Je bent heilig. Je bent uitverkoren. Ik word het niet. Wees navolgers van God als geliefde kinderen. Dat is gewoon een titel wie je bent. En ik ben niet altijd even lief, hoor. Net zoals ik ook vroeger van mijn vader niet altijd even lief was. En toch hield mijn vader van me, ja. Ik was toch een geliefd kind van hem. En dat zijn wij ook. En daarom, dat brengt wat met zich mee. Dan zegt hij, ga dan ook wandelen als zodanig. Dus in vers 7, wees dan hun medegenoten niet, want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere. Wandelt als kinderen des lichts. En wandelt dus niet als een kinderen van de duisternis. Dat kan als gelovige. Kan je als een kind van de duisternis wandelen. Want de vrucht des geestes is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. Beproevende wat de Heere wel behagelijk is. Dus ja, onderzoekende, wat is de Heere wel behagelijk, ja? Goed, we gaan naar 2 Korinthe 5. Dus, de Heer heeft zich opgeofferd, ja. En het was een aangenaam offer, ja. Het was een welbehagelijk offer. En nu kunnen wij welbehagelijk voor God zijn. Niet onszelf op te offeren dat wij dan iets verdienen daarmee. Want dat is al gebeurd. Hè? Hij heeft het offer gedaan. Maar nu gewoon als een geliefd kind. Daarom zijn we ook zeer beweerdig, het zij inwonenden, het zij uitwonenden, om hen welbehagelijk te zijn. En dan zie je vers 10. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam verschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Wij kunnen als gelovigen goede dingen doen en kwade dingen doen. Ja, en dat heeft alles te maken met de gezonde leer. In overeenstemming daarmee handelen en wandelen. De rechterstoel, 1 Korinthe 3. Het goud, het hooi, de stoppelen. Voor mensen die dit niet begrijpen, die kunnen heel bang daarvan worden. Ja, dan denk je, oh, het zij goed, het zij kwaad. Dus die gaan de optelsom maken van, eigenlijk die een gelovige ook maakt. Die ik vroeger ook maakte, voor ik tot geloof kwam. Ik wist, ik ga verloren. Ik had die optelsom gemaakt, de weegschaal, met goede dingen en met kwade dingen. Nou ja, die gingen natuurlijk helemaal, de kwade dingen, die gingen helemaal zo. En de goede dingen, die waren nergens. Dus, ik ging verloren. En zo denken veel gelovigen ook, ja. Toch nog steeds onzekerheid hebben. Omdat ze, ja, ik ben wel gered. Maar ja, als ik dus te weinig met die goede werken en die optelsom niet klopt, kan ik alsnog verloren gaan. Want de Heer gaat dat zo meteen beoordelen en dan ga ik verloren. Nou, dat is gewoon, zo denkt een ongelovige ook, ja. Maar voor de rechtstoel hoeven wij niet bang te zijn. Want de zonden zijn eens en voor altijd aan het kruis afgerekend. En wij zijn nu leven voor God in de Heer Jezus Christus. Maar goed, daar gaan we de volgende keer over hebben. Zullen we danken? Vader, wil u danken voor deze boodschap van genade. Vader, we hebben zo'n wonderbare boodschap dat wij zijn geliefde kinderen van u. We zijn aangenomen, we zijn begenadigd in de Heer Jezus Christus. Ja, wel in de Heer Jezus Christus, Heer. Want zonder hem zou geen mens gered kunnen worden. Zou ook geen genade uitgeoefend kunnen worden, Vader. Mensen kunnen soms wel genade betonen aan andere mensen. Maar Heer, u kan dat niet zonder dat offer van de Heer Jezus. En we danken u voor, Vader, dat dat nu gebeurd is. En ik bid, Vader, ook dat waar we ook zijn, jong of oud, Vader, maar in welke situatie we ook komen, Vader, dat we altijd die goede moed hebben, Vader. Alle tijd, omdat wij hebben de garantie, het onderpand is in ons. En we weten ook dat u ons komt halen, Vader, eenmaal. En dat we ook voor altijd en eeuwig bij u zullen zijn. En tot die tijd, Vader, dat we ook door uw geest gesterkt mogen worden. En die goede moed blijven houden, Vader, om door te gaan en voor deze waarheid te blijven staan. En dan vraag ik en dank in Jezus' naam, ons Heer en Heiland. Amen.